Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij een bijzondere kersttekst die te vinden is in de brief van Paulus aan Timotheus, de eerste brief, de eerste hoofdstuk, het 15e vers, waar we lezen: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. We schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van dit tekstwoord, het kerstevangelie, kort en goed. Kerstevangelie, dat zal in de preek wel blijken, dat het dat is. Kort, dat begrijpt u, het is samengevat in enkele woorden in mijn tekst. En goed, want alles wat erin moet staan, dat staat erin, en dan krijgen we genoeg om ons eigen hart ernaast te leggen. De Heere geven dat we dat vanmorgen ook mogen doen. Kerstevangelie, kort en goed, drie punten. In de eerste plaats, een getrouw woord. Daar begint apostel immers mee om dat in de tekst te zeggen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Niet aller, maar alle aanneming waardig, zo hoort het er te staan. Een getrouw woord ten tweede. Het grootste wonder. Er staat dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, het grootste wonder. Ten derde de voornaamste zondaar, omdat apostel in het laatst van mijn tekst deze woorden neerschrijft, van welke ik de voornaamste ben. Niet was, maar ben. Dus het kerstevangelie, kort en goed, een getrouw woord, het grootste wonder en de voornaamste zondaar. Eerst een getrouw woord. De tekst die ik u vanmorgen heb voorgelezen is ongetwijfeld een bekend woord. Er zullen weinig mensen op werk zijn die deze tekst nooit hebben horen noemen. Kennelijk was het ook in de dagen van de apostel Paulus al een bekend woord. Verklaarders wijzen erop dat hij een woord heeft geciteerd, een woord heeft aangehaald, dat onder de oude christenen al wijd verbreid is geweest. De oude christenen hebben al de behoefte gehad om het kerstevangelie in een notendop, in een enkel woord, samen te vatten. En dat hebben ze dan daarin gedaan, door te zeggen: het kerstevangelie behelst dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. En dan kunnen we meteen ook wel een streep zetten onder de belangrijkste boodschap van die tekstwoorden: in de wereld gekomen. Het is alsof de apostel veronderstelt dat wij mensen in de wereld zijn. Dat is normaal. We zijn immers geschapen. We zijn voortgebracht uit ons ouders en de plaats die de Heer ons heeft toegewezen om daar te zijn, te werken en te wonen, tot Gods eer te leven. Dat is de wereld, dat wij in de wereld zijn. Dat is normaal, nietwaar? Maar dat Hij in de wereld is gekomen, dat is niet gewoon. Dat is heel bijzonder. Dat wij in de wereld zijn, dat berust niet op onze keuze, immers. Maar dat Hij in de wereld gekomen is, daar ligt een goddelijke keuze achter. Daar ligt de keuze van de Zoon van God achter, die in de nooit begonnen eeuwigheid, in de eeuwige vrederaad, het al aan zijn Vader beloofd heeft. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Het is mijn lust om uw welbehagen te doen. En dat heeft als achtergrond, ik zal komen om mensen die verloren liggen in zonde en schuld te behouden door mijn offer, door mij te geven. En dan ziet u meteen de lijn van kerst naar Goede Vrijdag, van zijn inkomst in de wereld, zijn uitgang uit de wereld. Bethlehem, Golgotha, kribbe, kruis. Het is toch aan elkaar verbonden. Komende in de wereld, zegt hij. Slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild. Maar hebt mij het lichaam toebereid. Met andere woorden, de tekst zet er een streep onder. Dat het komen van de Zoon van God in de wereld, dat de vleeswording, de menswording van de Zoon van God een wonder is. Hij is in de wereld gekomen. En zoals een vrouw het enkele jaren geleden mocht samenvatten op een klein briefje, dat ze onder de deur doorschoof bij vrienden die wisten van haar worstelingen in het geestelijke, die wisten van haar uitzien of de Heere mocht overkomen. En ze schreef een briefje waarop ze drie woorden noteerde. Deze drie. Hij is gekomen. Dat was kerstbeleving. Hij is gekomen. En u begrijpt dat ze dan niet alleen doelde op het feit dat hij in de wereld is gekomen, maar ook op het diepbevindelijke karakter daarvan, in de persoonlijke bestaan, dat ze nu geen vreemdeling meer was van genade, maar dat het God behaagde om naar haar om te zien. Hij is gekomen. Maar dat staat er. Dat is een daad, een vrijwillige daad van de liefde Gods. De daad van God onderstrepen we eerst. Hij is gekomen, Christus Jezus, in de wereld gekomen. En dan moet ik ook denken aan dat moment waarvan we lezen dat de Heiland kwam in Jericho. Dat hij daar kwam tot Zacchaeus, die was uitgegaan, in een boom geklommen was om hem te zien, waar de Heiland bij hem bleef stilstaan en naar hem opzag. En waar aan het einde van die geschiedenis ook het kerstevangelie staat geschreven. Want dan staat er, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gemeente, dat is de inhoud van de hele kerstevangelie toch? Gekomen om het verlorene te zoeken, om verlorenen zalig te maken. En dan had u misschien niet verwacht dat het kerstevangelie ook buiten Lucas 2 of Matthäus 2 zou worden gevonden in de Heilige Schrift. Maar het ligt vanmorgen echt voor ons. Het kerstevangelie. Vrije genade. Een daad van de levende God. De Zoon des Mensen is gekomen. Om het verlorene te zoeken ook op Urk. Om verloren zondaar te zaligen. Het kerstevangelie. Lees het elke dag maar. Leer de tekst maar uit uw hoofd en bid maar dat God hem wil toepassen in uw eigen, in jouw eigen hart en leven. Dat ook u het mag zeggen in die drie woorden. Hij is gekomen. Mag u het al zeggen? Begeert u het te mogen zeggen? Snakt u dat het kerstfeest mag worden? Moet u het zeggen vanmorgen? De eerste kerstdag ligt achter mij. En ik durf het nog niet te zeggen. Hij is gekomen naar mij. Mocht dan de tekst van vanmorgen u verder uitlokken en u doen uitzien naar zijn komst. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Als de apostel het mag neerschrijven in 1 Timotheus 1 vers 15, dan schrijft hij als een bekeerd man. Dan schrijft hij als een kind des Heren. Dan schrijft hij terwijl hij geen vreemdeling is van genade. Dan schrijft hij terwijl hij ook persoonlijk in zijn eigen leven heeft beleefd dat de Heer is gekomen. En daar zou heel veel van te zeggen zijn. Maak acht vanmorgen de bekering van Saulus van Tarsen bekend te zijn onder ons. En daarom hoef ik niet te herhalen wat de apostel bij Damascus is overkomen. Toen hij als een vijand streed tegen God en tegen genade. En hoe de Heer daar in zijn leven is gekomen. U weet het, dat was ongevraagd van zijn kant. Ongedacht van mensen zijde. Het was zo verrassend, zo hemels, zo heerlijk. Hij is gekomen. Hij heeft omgezien naar Paulus. En gemeente, daarom heeft de tekst een diep bevindelijke smaak, om het zo uit te drukken. En proeven we dat hier iemand aan het woord is, die niet zonder bewogenheid, die niet zonder leven in zijn ziel, deze dingen heeft genoteerd. Dit is een getrouw woord dat Christus Jezus in mijn wereld is, ja zo mogen we het toch zeggen, in mijn wereld, in de wereld van mijn eigen zondige hart, in de wereld van binnen is gekomen. Die diepte ligt er ook in hoor. Die smaak die mag u eraan proeven. En dan mocht u jaloers maken. Want als het voor Saulus van Tarsen komt, dan kan het voor de grootste zondaar in Urk ook. Dan kan het voor mij ook. Oh, wat een dierbaar kerstevangelie. Gekomen in deze wereld. Mag u het zeggen? Hij is gekomen. De apostel schrijft de tekstwoorden aan Timotheus. U weet, Paulus was niet getrouwd. En er kon ook niet gelet op hetgeen waartoe God hem had geroepen. Als die vrouw en kinderen had moeten meereizen, meenemen op al zijn zendingsreizen, dat had hem bijzonder moeilijk geweest. De Heer heeft voor die man een andere weg besloten, niet getrouwd en toch heeft hij een zoon, een geestelijke zoon. Zo noemt hij Timotheus. Hij heeft hem door het evangelie geteeld, gewonnen onder de prediking van het woord. De bediening van het woord in Lystra was kennelijk voor Timotheus tot een zegen geworden, onvergetelijk. En sinds die ontmoeting is Timotheus met apostel Paulus meegereisd. Hij heeft vader en moeder verlaten. Hij heeft veel opgezegd om de voetstappen te mogen drukken van de gezegende meester. En met apostel te delen in de moeite, in de strijd van zendingswerk overal waar hij kwam. We vinden Timotheus op menige plek samen met de apostel Paulus. En als hij hem nu schrijft als een geestelijke zoon, dan weet hij ook dat die jongen een moeder en een grootmoeder gehad heeft, Eunice en Lois, van wie vaststaat dat ze beiden de Heer hebben gevreesd. Dat het ongeveinsde geloof, het geloof zonder te huichelen, gevonden werd in zijn moeder en in zijn oom. En de apostel weet, hij is ervan overtuigd, zegt hij, ik weet dat het ook in u mag wonen. Dat wist hij niet alleen omdat Timotheus het hem verteld heeft. Hij heeft het ongetwijfeld ook bevestigd gekregen van de kant van de Heere. En als hij nu schrijft, dat blijkt uit het begin van dit hoofdstuk, heeft hij hem achtergelaten in Efeze. En daar moest Timotheus strijden tegen de dwalingen en de ketterijen die zich zouden kunnen voordoen in die jonge christelijke gemeente. Daar moest hij strijden, ook tegen de gevaren van buiten. En als hij daar dan alleen moet achterblijven, dan mag de apostel Paulus hem bemoedigen. En dat is het tekstverband. Een bemoedigend woord van de kant van Paulus tegenover zijn jonge geestelijke zoon Timotheus. En die bemoediging, die heeft hij daardoor onderstreept, doordat hij hem mag laten weten waar 12e vers al mee begint. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, mij. En dan komt het wonder. Ik zou zeggen, daar loopt jou vooruit op een tekst, het wonder. Hoe die in de wereld geleefd heeft. Mij, die tevoren een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar Christus Jezus is in de wereld van mijn leven gekomen, want mij is barmhartigheid geschied. Mij is genade geschonken. En als hij over zijn zonden schrijft, gemeente, laat hem even bijzeggen voor de helderheid, dan haalt hij dat niet naar voren om zijn zonden te etaleren. Dan spreekt hij er niet over alsof hij trots is op zijn verleden. Ja, van die mensen die kunnen zo breed uitmeten over hoe goddeloos ze in het verleden waren. En het lijkt alsof ze ervan genieten, terwijl ze het van vertellen. Maar dat doet de apostel hier bepaald niet. Hij schrijft er met smart over, van zijn kant. We zongen, mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Apostel weet dat de Heer het hem heeft vergeven, wie die in het verleden geweest is. Maar om me zo uit te drukken, ondanks dat hij zeker mag weten dat God het hem heeft vergeven, kan hij het zichzelf niet vergeven. Gods volk kan zichzelf de zonde niet vergeven. En hij kan ze zeker niet vergeten. Hij kan ze maar niet kwijtraken. Het brengt hem steeds weer laag bij de grond. Het maakt hem klein, het houdt hem klein. De gedachten is aan het verleden, dat hij zijn zonde voor ogen ziet zweven. Dat houdt hem laag bij de grond. Dat is ook Gods bedoeling. Opdat zal blijken, het is tot roem van Gods genade dat ik naar u omgezien heb. Opdat de Heere de eer krijgt, opdat het ere zij God in zijn ziel zal mogen klinken. En daarom zegt hij het. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken, van welk ik de voornaamste ben. Ik wil u even laten zien, zo tussendoor in de preek, dat wat de apostel hier zegt over een getrouw woord wel past in het verband van zijn pastorale brieven. We noemen de eerste en de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Titus zijn pastorale brieven. En in het geheel van die brieven komen we meerdere malen tegen die uitdrukking over een getrouw woord. In 1 Timotheus 3 vers 1 staat het ook. Dit is een getrouw woord. Dus dat is een paar hoofdstukken verder. Ik moet één bladzijde omslaan. In 1 Timotheus 4 vers 9 staat het weer. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. En dat vinden we ook in de tekst. Paulus valt in herhaling, nee, niet uit verveling, niet omdat hij geen andere woorden kan vinden, maar omdat hij het zo prachtig vindt om dit te mogen zeggen. Een getrouw woord. En in Timotheus 2, vers 11 staat weer dat eerste zinsdeel. Dit is een getrouw woord. Ook in Titus 3, vers 9. En Titus 1, vers 9 stelt apostel Paulus als eis aan een opziener dat hij moet vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is. Met andere woorden, het is op de een of andere manier toch wel te benoemen als een dierbare uitdrukking, een dierbare zegswijze voor de apostel. Dit is een getrouw woord. En wat bedoelt de apostel daarmee? Daar bedoelt hij mee dat het woord vast en zeker is. We hebben dat vaste, dat betrouwbare, dat zekere, dat onwankelbare woord van God, het profetische woord, dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Een getrouw woord, dat is een woord waar men op aan kan, waar men op bouwen mag, waar men op leunen en steunen kan. Het is een woord waarmee men niet omvalt. Als we het hebben over menselijke woorden. Mensen zijn onbetrouwbaar, onvast, onzeker. Vandaag beloven ze dit en morgen doen ze dat en dan zien ze weer af van wat ze hebben toegezegd. Zo is de Heere niet. Hij is en blijft dezelfde. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het zal de Heere niet berouwen. Hij is geen mensenkind dat hij liegen zou. Nee, zijn woord is vast en zeker. Dat wil de apostel hier zeggen. Het getrouwe woord is daarom ook alle aanneming waardig. Er staat hier niet aller aanneming waardig, hoewel ik weet dat dat abusievelijk wel in sommige bijbeltjes zo staat geschreven. En dan zou het betekenen de aanneming van allen, aller aanneming. En natuurlijk is het geval dat apostel dat in algemene zin ook bedoelt. Natuurlijk leeft er hartelijke begeerte in zijn binnenste dat alle mensen op dat woord van God zouden bouwen. Het verdient aller aanneming zonder enige twijfel. Maar het staat hier niet. Hier staat alle aanneming en dat betekent de volle aanneming waardig. De volledige aanneming waardig. Het is de aanneming waardig in alles wat erin staat. Het is niet aanneming waardig van sommige dingen die in de Bijbel staan geschreven. En laat dat dan precies die dingen zijn die een mens aanstaat. Zo gaan sommigen ermee om. Die zeggen dit willen ze aannemen en dat willen ze geloven. Nee, de apostel zegt het is alle, de volle, de volledige aanneming waardig, zonder enige tegenspraak, verdient het aangenomen te worden. Kan dat? Ik denk aan de Pinksterdag. Het is vandaag kerst, ik ben niet in de war hoor. Ik denk aan de Pinksterdag, wat apostel Petrus heeft staan spreken tegenover een grote schare, en waar we zien dat de scherpe prediking waarbij die al zijn hoorden schuldig stelt aan de dood van de heiland, door Gods genade, door de werking van die ontdekkende Heilige Geest, aangenomen mag worden door die 3000. Wat staat er? Die dan zijn woord gaarne aannamen. Nee, die mensen die hebben niet gezegd, we nemen alleen het evangelie aan wat u zegt. En als u ons schuldig stelt, dan gaan we aan voorbij. Nee, ze hebben het woord gaarne aangenomen. Het hart werd ertoe omgebogen. Ze werden er door genade voor ingewonnen om te buigen en te bukken onder alles wat de Heer zegt. In de eerste plaats onder datgene wat hen veroordeelt. In de eerste plaats datgene En wat hen laat weten dat ze onder de toorn van God liggen, onder zijn vloek liggen, vanwege de zonde, dat hebben ze aangenomen. Alle aanneming waardig, de volledige aanneming. En ze hebben ook door genade het evangelie mogen aannemen, waarin hen de weg gewezen werd naar de Heere Jezus Christus die in de wereld is gekomen. Om zondaren zalig te maken, waar ze vrijgesproken werden uit enkel genade van al hun zonden. Ik ga naar het tweede. Eerst een getrouw woord. In de tweede plaats het grootste wonder. Gemeente, het gaat in mijn tekst over zalig maken. Ik zal de grote vraag bij u willen neerleggen. Is het uw vraag geworden? Hoe kan ik zalig worden? Hoe kan ik met God verzoend worden? Hoe kan ik tot genade komen? Is er een weg om zalig te worden? En er is iemand die heeft het geprobeerd door zijn goede werken te verrichten, door getrouw in de Bijbel te lezen, door elke kerdienst die er is na te lopen, op zich. Goed, ik zeg er geen kwaad woord van, leg het alsjeblieft niet zo uit, want dat zeg ik niet. Maar door zijn leven te beteren, door de verkeerde dingen uit zijn huis weg te doen, door netjes te gaan leven. En ik kom tot de conclusie, en nou ben ik nog niet zalig. Nou ben ik nog niet gelukkig. Nou weet ik nog niet dat ik met God verzoend ben. En ik kan het u wel in een enkel woord zeggen. Als u een weg zoekt van beneden naar boven. Als u een weg zoekt van de aarde naar de hemel. Als u een weg zoekt om vanuit uzelf zalig te worden. U zult vergeefs zo'n weg zoeken. Die weg is er niet. Er is maar één weg. Kort gezegd, Christus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en leven. De weg gegeven van boven naar beneden. Die weg staat in de tekst. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. O, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, om het menselijke vlees aan te nemen, om de mens in alles gelijk te worden, uitgenomen te zonde, om onzer één te worden, om rampzalige zondaar, dat zijn we. Of gelooft u dat niet? Om ongelukkige mensen, die rijp zijn voor het verderf, zalig te kunnen maken, gezonden in de wereld. Wat een wonder, dat is het kerstwonder. Dat God, ik zeg het met eerbied, hoe heeft hij het ooit zo kunnen bedenken? Dat God in de eeuwigheid de weg heeft uitgedacht om zijn lieve zoon, zijn enige geboren zoon, te sturen, te zenden in deze wereld die onder de vloek ligt. Die wereld die puur goden vijandig is, die wereld die niet naar hem vraagt, want ze stonden niet te zingen. Nu zijt wel gekomen, Jezus, lieve Heer, hoe zal ik u ontvangen? Deze wereld, die niets van hem wil hebben, dat is gebleken bij zijn inkomst in de wereld. Herodes probeert alle kindertjes uit te roeien en Christus te vermoorden. En bij zijn uitkomst uit de wereld, kruis hem, weg met deze, om in zo'n wereld zijn zoon te zenden. Zo heeft God het uitgedacht. Hij is gekomen. tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen, versmaald, veracht, niet begeerd, niet gewenst als hun koning. En toch zorgt God voor een volk, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Ze waren het, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, o gemeente, om zijn zoon te zenden in zo'n wereld. Daar moet toch de volle liefde Gods achter steken. Dat kan toch niet anders. Dat is toch nooit anders te verklaren. Dat is toch het wonder van vrij en soevereine genade. En als de Heere me nou werkelijk komt stil te zetten bij het kerstevangelium en tekst dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. Oh, dan zou ik er wel uren naar kunnen kijken. Naar die tekst. En dan kan ik het nog niet begrijpen. En dan kan ik het nog niet. Heb u het wel eens gedaan? Heb u er wel eens blind op mogen staren? Heb u wel eens vol verwondering naar die woorden mogen blikken? Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Ja, denkt iemand bij zichzelf, maar dominee, dat snap ik wel, hè, want alle mensen zijn zondaren. Nou staat er nergens in mijn Bijbel dat de Heer Jezus is gekomen om alle zondaren zalig te maken. Ik laat dat nu verder rusten, maar u weet met mij, zo staat het nergens in de Bijbel om alle zondaren zalig te maken. Ja, maar zeg u maar, alle mensen zijn toch wel zondaar. Mag ik daar vanmorgen dit van zeggen? We zijn allemaal zondaar. En toch zijn we het niet allemaal. Begrijpt u wat ik bedoel? Fijntjes uitgedrukt. We zijn allemaal zondaar. En de oudste man of vrouw vanmorgen in de kerk in Urk. Het jongste kind. We zijn allemaal zondaar, maar zijn we het ook allemaal? Ik geloof dat een mens gemaakt moet worden die is en die niet wil wezen. Maar die toch moet worden, wil het wel zijn voor de eeuw. Ik geloof dat we allemaal zondaar zijn en dat niemand van ons een zondaar wil worden genoemd. We willen het niet wezen. En toch zalig het volk dat zondaar gemaakt is door de bediening van de Heilige Geest. Door de scherpe bediening van de wet, waardoor we leren verstaan dat we de wet hebben overtreden. Ik heb uw wil en uw wet, hoe heilig stelt versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ja, ik weet dat, we kunnen allemaal heel makkelijk zeggen. Kost ons geen centje pijn. Het geeft ons geen enkele smart. Met droge ogen durven we het in de gereformeerde gezindte tientallen keren op een dag te zeggen. O, ik ben zo'n groot zondaar. En dan moet ik denken aan die voorganger die met zijn diaken op bezoek was bij een vrouw die dat al een paar keer gezegd had met tranen in de ogen. En toen zei die dominee tegen die vrouw, stop maar met huilen, want het is niet waar. Je meent er niks van. En de diaken, ja, die zat toch een beetje met bevende handen toen die dominee dat zei. Maar hij zei jaren later, en toch had hij wel gelijk. Het is in de uitkomst gebleken. Die vrouw klaagde wel dat ze zondares was. Maar ze meende er niks van. Ze is nooit als een zondaar zalig geworden. Ze is verloren gegaan, gezien de wijze waarop ze uit het leven is heen gegaan. En gemeente, dat benadrukt alleen maar dat het niet helpt. Al zeggen we het, ik weet niet hoeveel malen op een dag, ik ben zondaar. Het gaat erom dat we zondaar gemaakt worden. En in Gods oog, en daarom ook in eigen oog, zondaar zijn geworden. En gemeente, dat is toch altijd hetzelfde als dat de Heere laat zien. He, dat mijn zonde gaat, dat is de wereld. En nou zegt mijn tekst, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Ja, ik heb het al behoefte aan om accenten te leggen waar we makkelijk overheen zouden kunnen lezen. Het staat toch heel duidelijk in mijn tekst om de zondaren zalig te maken. Als ze zalig gemaakt moeten worden, dan zijn ze toch niet zalig, dat zijn ze ook niet. Ze zijn niet vol van God, want dat betekent zalig, vol. Ze zijn rampzalig, vol van rampen. Ze liggen bloot voor het eeuwige verderf. Om ze zalig te maken. Wat is dat? Het oude catechisatieboekje van dominee Hellenbroek. Dat geeft die onovertroffen definitie. Zalig maken is verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Het grootste kwaad. Wat is dat voor jou? Wat is dat voor u? Het grootste kwaad. Is dat de zonde. Uw zonde. Uw persoonlijke zonde. Ik heb gedaan. Dat kwaad was. In uw oog. Is het uw begeerte. Zalig gemaakt. Verlost te worden. Van de zonde, van God, of is er een heimelijk verlangen om wel naar de hemel te gaan, maar de zonde toch wel aan de hand te mogen houden. Niet verlost te worden van kwaad, van het grootste kwaad. Kom, zeg het eens voor Gods heilig aangezicht. En gebracht te worden tot het hoogste goed. Nou, dat weet een kind wel, dat Psalm 25 vers 6 kent. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Het allerhoogste goed, dat is God. Zalig maken, verlossen van grootste kwaad, van de zonde. En brengen tot God. Zalig gemaakt worden. Dat veronderstelt niet zalig te zijn, gescheiden te zijn van de eeuwig levende God en op reis te zijn naar het verderf. En als Hij komt om zalig te maken, gemeente, dan ligt daar nou de hele weg van zijn lijden en sterven in besloten. Wat heeft het Hem gekost om zijn kerk zalig te maken? Het heeft Hem gekost zijn dierbare hart en bloed. Het heeft Hem gekost het offer van zijn leven. Het heeft Hem alles gekost. God heeft het zijn Zoon gekost. Die heeft overgegeven, verenigd met de menselijke natuur. Zodat Hij als een mens zou kunnen sterven. Omdat een mens gezonder wil, moet een mens toch ook voor de zonde betalen. Het heeft Hem gekost dat Hij de wet heeft moeten onderhouden zonder ergens in te struikelen. In de dadelijke gehoorzaamheid de wet te doen. En in de lijdelijke gehoorzaamheid de straf te dragen. Die de overtreding van de wet op Hem heeft gelegd. Om zo zijn volk zalig te kunnen maken. Hij moest die weg gaan. Door de diepten van de Godverlatenheid heen. Waardoor hij het aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, Waarom hebt ge mij verlaten om onderuit op te komen en te mogen zeggen, het is volbracht. De zaligheid verdient. De goedkeuring van God de Vader op het volbrachte werk van Christus. En nou is hij de middelaar van verdiensten, maar gelukkig ook de middelaar van toepassing, die vanuit de hoge hemel zijn zaligheid brengt in het zondaarshart en het toepast, zodat verloren zondaren daadwerkelijk zalig gemaakt wordt in de weg van wedergeboorte, bekering, geloof, in de weg waarin de zondaar op het diepst vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt in hun leven. Christus Jezus in de wereld gekomen. Gemeente, twee namen van de middelaar staan hier. De naam van de gezalfde, van de Messias, Christus, gegeven tot de hoogste profeet en leraar om de verborgen raad Gods te verkondigen, te openbaren. Gegeven tot enige hoge priester om met het offer van zijn leven te voldoen. Gegeven tot een eeuwige koning om over zijn volk te regeren en te beschermen, te beschutten bij de verworven verlossing. Om de zaligheid aan hen te garanderen. Ook zouden we wel over kunnen uitweiden over die naam alleen, maar dat ga ik nu niet doen. De tijd ontbreekt me ook als ik kijk naar de naam Jezus. In elk geval moet er dit van gezegd worden. Dat is nou precies de naam die de Heer aan Maria en aan Jozef bekendgemaakt had. Dat de middelaar moest dragen. De naam die hier ook zo gepast door Paulus naar voren wordt gehaald. Christus Jezus in de wereld gekomen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Of zouden we er niet naar uitzien dat de Heer ons dat uit genade wil geven, dat we het zeggen mogen, hij is gekomen. O smeken maar om dat zijn komst, die het heil volmaakt, u niet vreemd is. Waar u een ellendig zondaar bent in uzelf, laat maar zingen. Psalm 70, het derde, het laatste vers. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Psalm 70, het derde vers. Kerstevangelie, kort en goed, een getrouw woord, het grootste wonder De voornaamste zondaar, dat is het derde. De voornaamste zondaar, er ligt nog een stukje van de tekst onbesproken voor ons. En ik mag u niet naar huis laten gaan met het laten liggen van die woorden. Ik begeer ze nu naar voren te brengen, want het zijn de woorden waarin de apostel als schrijvende en geleid wordende door de Heilige Geest die hem inspireert, komen mag tot erkenning dat hij zelf de voornaamste zondaar is. Zo staat het er toch. Christus Jezus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Dus wat de apostel hier niet doet, wil hij zijn vinger gebruiken om zich heen kijken en denken van wie zal ik nou eens gaan aanwijzen. Wie zou hier de grootste zondaar wezen? Nee, de vinger kan maar één kant op, beschuldigend naar zichzelf toe. Dus hij zegt, de meeste zonden staan op mijn naam. Het is alsof die alle zondaren van de hele wereld in gedachten voor zich ziet staan. En dan staat hij zelf vooraan. Als in volgorde van belangrijkheid wordt opgesteld, dan staat de voornaamste zondaar, de grootste zondaar, vooraan in de rij. Nee, niet om zich op de borst te kloppen, hè, van nou, ik ben de grootste. En u zou zeggen, daar heeft hij aanleiding voor, want hij mag het toch bij zeggen. Mij is barmhartigheid geschied, want aan mij, de voornaamste der zondaar, heeft God die overvloeiende genade geschonken. Nee, we houden vast wat de betekenis is van de voornaamste zondaar te zijn. De eerste in de rij, dan ben je ook de eerste die gestraft moet worden. Dan ben je de eerste aan wie het vonnis moet worden voltrokken. Als je de grootste zondaar bent, de voornaamste der zondaren, dan herken je je schuld. Dan buig je onder het oordeel. Dan zeg je, ik heb de grootste straffen die. En waarom begin ik zo bij dit punt? Omdat ik weet dat er talloze mensen worden gevonden op reformatorisch erf, die durven te beweren van alles wat in de Bijbel staat, dat klopt. Alleen er staat één tekst in de Bijbel. En daar wil ik nog wel eens wat over praten. Als deze tekst een getrouw woord. Christus Jezus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, ik de grootste. En dan zeggen ze, dat zegt Paulus weliswaar, maar dat ben ik met Paulus niet eens. Ik ben de grootste zondaar. En als het waar is in de beleving, dan blijf ik eraf. Dan begrijp ik wat u bedoelt te zeggen. Hoewel ik niet begrijp als er gezegd wordt dat het zo niet in de Bijbel had mogen staan. Want de Bijbel is het heilig woord van God, waar alles wat erin staat door de Heilige Geest geïnspireerd is. Zo heeft God het willen laten opschrijven. Maar dan begrijp ik dat u bedoelt te zeggen, Paulus, ik heb beleefd dat ik het ben. Maar ik zei, als het waar is, dan blijf ik eraf. Ik moet ook denken aan die dominee die jaren geleden op bezoek kwam bij een vrouw. En die vrouw die zei het tegen de dominee, dominee, ik ben de grootste zondares op dit dorp. Ja, en toen zei de dominee heel nuchter, dat weet ik al, vrouw. Oh, zei ze boos, heeft de buurvrouw dat net tegen u verteld? Ja, boos. Ze zei het wel. Maar ze geloofde er zelf niks van. Als het zo is, dan kunt u beter dit woord niet misbruiken. Want dan misbruikt u het. Dan steelt u dit woord om er wat mee te willen worden. Dat kan hoor. U kent het gebed van de tollenaar dat in de Bijbel staat. O God, wijs mij, de zondaar, de grootste zondaar, genadig. En ik geloof dat fariseërs dat gebed heel gemakkelijk overnemen. En dat heel veel fariseërs die woorden gebruiken in hun gebed tegenover God en ook tegenover de mensen er blijf van geven, dat ze het zo zeggen om indruk te maken, om een beetje zwaar te lijken of weet ik wat voor bedoeling, dat iemand ermee kan hebben, vleeselijke slechte bedoelingen. Maar als we die woorden stelen en het hart komt er niet in mee, dan heeft het geen waarde. Nou, zo is het met mijn tekst ook. Van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, laten we eens goed kijken wat de apostel hier nou feitelijk zegt. En laten we ook even niet vergeten wanneer hij deze woorden zegt. In de eerste plaats mag ons wel duidelijk zijn dat hij hier niet zegt van welke ik de voornaamste was. De bedoeling van dit woord is niet dat de apostel nog eens even terugkijkt in zijn leven, tientallen jaren terugkijkt en dan zegt, ja, vroeger heb ik het toch ook wel heel bond gemaakt. Hè? Ik was toch eigenlijk wel een heel groot zondaar. En daar ben ik nou achter gekomen. En hoe verder dat ik er vanaf sta, hoe meer weerzin dat ik er tegen krijg. Ik was een groot zondaar. Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de grootste was, de ergste was, de voornaamste was. Nee, dat staat er niet. Hij zegt, van welke ik de voornaamste ben. Nou staat er echt vanuit de Griekse grondtaal, is echt niet anders te vertalen of te verklaren. Ik ben, en dan moet u weten, dat hij de brief aan Timotheus geschreven heeft, dat zal zo ongeveer 25 jaar zijn na zijn bekering. 25 jaar later. Je zou zeggen, als iemand 25 jaar geleden door Gods genade zo opzienbarend tot bekering is gebracht, op zo'n bijzondere manier bekeerd is, als de apostel Paulus, dan is die man nou toch wel een heel eind geworden. En dan gaan we tellen en dan gaan we het ook nog als goede werken zien, hè, wat hij daarna allemaal gedaan heeft. En u mag het van mij goede werken noemen, als u ze maar na zijn bekeren, vruchten van genade, zeker. Zijn leven besteed in de dienst van de Heer. Allemaal vrucht van genade. Mij wordt er niks mee. Je zou zeggen, Paulus, 25 jaar later, dan ben je toch wel een heel eind gevorderd, dat u dit nu niet meer hoeft te zeggen. U zult nu geen last meer hebben van uw zonde. Ja, zulke mensen lopen er in onze dagen rond en ze hebben ook bezwaar tegen wat onze Heidelberg, ons oude leerboekje, ons voorhoudt. Laat me daaruit maar citeren, de allerheiligsten. Mag ik daar Paulus bij rekenen? De allerheiligsten. Zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de volmaakte gehoorzaamheid. Doch al zo dat ze niet alleen naar sommigen, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. Een klein beginsel. En tegenwoordig zijn de mensen die zeggen, ja, dat had er nou net niet moeten staan, hè, want een christen wordt na ontvangen genade toch steeds beter. En je ziet ze groeien. Hè, we zo graag over ze groeien in het geloof. Ze worden zo groot. Ze weten niet meer wat het is om laag bij de grond te verkeren. Knieënwerk hebben ze niet meer nodig. Nee, ze kunnen op de racefiets de hemel in zomaar. Maar het stratenmakerswerk op de knietjes achteruit, zoals het vroeger. Dat stratenmakerswerk, dat kennen ze niet meer. Paulus, wat zegt hij? Van welk ik de voornaamste ben. Paulus, dan ligt daar toch wat onder, hè? Dat betekent in uw leven, met erkenning van het grote wonder van kerstgebeuren Christus gekomen. In de wereld van uw verdorvenheid. Nog steeds last van uw zonde, ja, zegt apostel Paulus. Ik ben nog steeds de voornaamste. De Heere leert mij dat ik zolang ik op de wereld ben niet afkom van mijn verdorvenheid. Dat pas bij de laatste snik, daar raak ik mijn eigen ik kwijt. Ik jaag naar, o je grijpen mocht. Zeker, ik weet dat ik dat ook van Christus Jezus begrepen ben. En tegelijk ervaar ik mijn onvolmaaktheid, zolang ik hier ben. Tegelijk voel ik mijn zonden, ook mijn nieuwe zonden, die ik nog dagelijks doe. Paulus wordt niet groot. God houdt de zijnen klein, laag bij de grond. Hij komt er straks bovenuit, als het uitziet. Dan voorgoed. Maar zolang die hier is, oefent de Heere hem in ootmoedigheid. Ik leg mijn tekst nog even naast een paar andere teksten die de apostel ook heeft genoteerd in de Heilige Schrift, om u te laten zien, hè, dat dit niet een vreemde eend in de bijt is, hè, dat dit niet een zwerfkei is die geen verband houdt met andere dingen. In Efeze 3 vers 8 staat, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. De allerminste. En in Grieks staat daar een woord, veruit, ver weg, de minste. In 1 Korinthe 15 schrijft de apostel, hij schrijft daarin, ten laatste van allen is hij ook van mij, als van ontijden geborenen gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb, doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, de minste van de apostelen. En in de tekst die vanmorgen voor ons ligt, het kerstevangelie, kort en goed, daar betuigt apostel, ik ben de voornaamste van de zondaren. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus de apostel noemt zich de minste van al de heiligen, de voornaamste der zondaren en de minste van de apostelen. Drie typeringen, drie woorden in het woord van God die me laten zien wie Paulus door Gods genade geworden is, maar ook wie die na ontvangen genade is gebleven. Dat maakt het wonder zo ontzaglijk groot, dat de Heere na zulk een, die zo was, zo erg, die zo is en zo blijft, zo erg, heeft willen omzien. Ten slotte, wat ligt er een bemoediging in mijn tekst? Wat als de apostel Paulus de voornaamste der zondaren is en toch is aan hem barmhartigheid geschied, dan is er niemand op Urk die hoeft te wanhopen. Dan is er niemand die kan zeggen dat het voor u niet meer kan. Dan mag u moed scheppen, zoals we het hebben gezongen, met de woorden van David, ook naar ontvangen genade. Dan mag u moed scheppen uit zijn behoudenis en dan mag u vragen dat diezelfde God staat. Ook in uw leven mag worden bevestigd dat u de tekst mag beleven. En kerstfeest mag beleven met die woorden. Dit is een getrouw woord. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Toch. Hij is gekomen. Amen.